Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En wij zingen van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 145, vers 2. De schriftlezing is uit het boek der Handelingen, daarvan het 28e hoofdstuk, vers 11 tot en met 31. Wij lezen Handelingen 28, vers 11 tot en met 31. En na drie maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken Castor en Pollux. En toen we te Syracuse aangekomen waren, bleven wij al daar drie dagen. Van waar wij omvoeren en kwamen aan te Regium. En alzo na een dag de wind zuid werd, kwamen wij de tweede dag te Puteoli. Alwaar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En alzo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 tabernen, welke Paulus ziende dankte hij God en greep moed. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep degene die de voornaamste der Joden waren. En toen ze samengekomen waren, zeide hij tot hen: mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen, de welken mij onderzocht hebbende, wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar toen de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hope Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden tot hem: wij hebben nog brieven aan u aangaande van Judea ontvangen. Nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. En toen ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van de 's morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij. Toen Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan, en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En toen hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen erop van Psalm 146, het 8e vers. Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. En wat er verder volgt in Psalm 146, vers 8. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Groot en heerlijk God in de hemel, gij hebt ons als gemeente bijeengeroepen en samengebracht in dit kerkgebouw. En wij bidden van u, laat er in onze harten iets mogen leven van dat heilig verlangen, dat we ook zo dikwijls bij de psalmdichters aantreffen, wanneer zij tot u naderen en het uitroepen, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En ook op andere plaatsen komen wij datzelfde verlangen met andere woorden vertolkt weer tegen. Wat was dat toch een zegen en een vreugde voor de Israëlieten, wanneer zij u mochten ontmoeten bij de dienst van offers en altaren in uw huis. Maar wat moet het voor ons dan een des te groter voorrecht en een heerlijke rijkdom zijn, wanneer wij mogen samenkomen rondom uw geopend woord. Wij komen niet meer bijeen rondom offers die geslacht worden en rondom het reukwerken, wat er verder ook in de tempeldienst aan de orde was. Maar wij mogen weten van dat grote en eenmalige offer, dat door u, o Heer Jezus Christus, gebracht is om de zonden van velen te verzoenen. En een van uw dienaren heeft het in het verleden uitgesproken, dat waar uw woord bediend wordt, dat daar het heilig bloed van Christus begint te druppen tot verzoening van de zonden. Dat is een heel duidelijke en diep ingrijpende uitspraak. En we mogen weten dat dit overeenkomstig uw woord is. Want u hebt aan uw dienaren de bediening der verzoening toevertrouwd. Wat een geweldige verantwoordelijkheid, maar tegelijk ook wat een heerlijk voorrecht, dat die aangebrachte verzoening mag worden uitgestald en dat zondaren mogen worden uitgelokt, dat de boodschap mag klinken, dat het offer van uw lieve Zoon genoegzaam is tot wegneming van de zonden der gehele wereld. En u laat gij dit evangelie prediken alle eeuwen door. Dat was in de dagen van Paulus zo, daar hebben we van gelezen. En dat was alle eeuwen door het geval, zij het in het ene tijdperk duidelijker en krachtiger dan in het andere. En ook in onze tijd gaat u ermee door, om die boodschap te doen brengen. Heren, laten wij daar heilig belang bij mogen hebben. Laten wij niet door allerlei andere stemmen die ons bereiken en allerlei levensbeschouwingen die indruk op ons willen maken ervan afgeleid worden, maar laat dat woord van u de Heren, die boodschap van verzoening voor schuldige mensen, laat die kracht doen in ons leven, zo kracht dat ook wij als zonder aan uw voeten ons neerbuigen, dat wij onze zonde en zondigheid erkennen en dat wij de bede mogen opzenden, is er enig middel waardoor wij de welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. En Heren, dan wilt u toch ook in die heilige verlegenheid, in die verslagenheid van hart, onze blik richten op dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Geef, o Heren, dat het ook in deze avonddienst het geval mag zijn, dat u die naar de kracht en de bekwaamheid mag ontvangen om de boodschap uit te dragen, en dat wij allen van de oudste tot de jongste kerkganger bij die boodschap betrokken mogen worden met onze gedachten en met onze harten. Dat wij dat woord mogen verstaan en dat wij bij u onze toevlucht leren zoeken en door genade ook mogen vinden. Heren, we zien van nature naar allerlei dingen om ons heen, alsof die de rijkdom van ons leven kunnen uitmaken, ons hart kunnen vervullen en ons de zegen kunnen schenken. We verwachten er zoveel van en het stelt alles teleur. Maar wie bij u de Heere de zegen zoekt, die wordt bij u niet beschaamd. Want u hebt het zelf gesproken, dat wie tot u komt niet zal worden uitgeworpen. Heere, dat is niet vanzelfsprekend, dat is uw genade. Maar waar gij uw beloften uitspreekt, daar bent u er ook trouw aan. Daar mogen wij ook van de waarachtigheid van uw woord overtuigd zijn. Heere, geef dat we zo met dat woord mogen leven, dat we de kracht ervan mogen ervaren en dat we u, o Heere Jezus Christus, mogen nodig hebben en al meer nodig krijgen als de profeet die ons onderwijst in de dingen van uw koninkrijk, als de priester die voor ons intreedt met uw voorbeden, pleitend op uw eigen offer, die priester die ons ook zegent, ja, dat we u niet minder mogen nodig hebben als de koning die ons regeert door uw woord en geest en die ons beschermt tegen gevaren. Heren, onderwijs ons zo alle tezamen en wilt u onze goede uren schenken in uw huis. Geef ons allen, ook wanneer we op andere wijze meeluisteren, wat wij behoeven en geef dat er kracht van uw woord uitgaat. Heren, we bidden van u dat u met ons wilt zijn en wilt blijven in gunst. Dat u de zieken wilt gedenken. Degenen die beproefd worden, op welke wijze ook. Zegen onze jonge mensen. Laten zij juist in hun jeugd er lust in hebben om u de Heren te zoeken en kinderlijk te vrezen. Zegen de broeders en zusters van allerlei leeftijd, Heren, ook in de avond van het leven. U weet, Heren, wat het hart vervullen kan, wat hem bezig kan houden. Meermalen ook zorgen over kinderen die van uw woord en van uw dienst afgedwaald zijn. Heren, wilt u nog u ontfermen op het gebed? En wilt u nog een terugkeer tot u bewerken? U kunt dat doen, u wilt dat doen. En er zijn ook meermalen blijken van dat u dat gewerkt hebt. Heren, uw hand is toch niet verkort. O, wilt u nog zegenen en wilt u geven, Heren, dat velen van de afgoden en van de dwaalwegen tot u teruggebracht worden. Wij bidden u, trouwe God, voor al het werk in uw kerk en in uw koninkrijk. Zegen de arbeid onder Israël, het getuigend gesprek. Laat het op de goede wijze en in de goede gezindheid plaats mogen vinden, ernstig en bewogen. En wilt u geven dat er nog velen uit uw volk Israël mogen komen tot de hartelijke kennis van vorst Immanuel, de zaligmakende Heer Jezus Christus, die u gegeven hebt, Heere. Hij is toch gesteld ook op dat uw volk, dat volk waaruit hij naar het vlees is voortgekomen, in hem zou worden gezegend, wil dat ook in onze tijden nog doen, naar uw eigen belofte en tot verheerlijking van uw naam. Heere, we bidden van u dat u wilt gedenken aan het zendingswerk en aan alle die daarbij betrokken zijn. Laat die arbeid voortgang vinden en wilt u geven dat velen tot de kennis van uw naam komen en dat zij die uit de duisternis getrokken zijn, dat zij ook echt dat licht van uw genade mogen hebben leren kennen. En dat zal juist in de beproeving openbaar komen. Want uw werk, het kan wel geschud worden op allerlei wijze, maar dat zal ook openbaar komen als stevig en onverwrikt. Heere, wilt u geven dat die vruchten ook vandaag openbaar komen. En zegen ook het zendingswerk, Heere, en laat ook dat plaatsvinden. Zegen ook het evangelisatiewerk, laat dat plaatsvinden zoals u dat bedoelt. En maak ook ons persoonlijk tot getuigen van de Heer Jezus Christus, die immers de weg, de waarheid en het leven is. Heere, wij bidden van u dat u wilt gedenken aan alles wat op uw zegen hoopt en wacht. Gedenk uw vervolgde en verdrukte kerk. Geef haar standvastigheid in het belijden van uw naam en blijdschap in u de Heere. Een blijdschap die toch mag opwegen tegen de druk en tegen het leed. Vreugde in u de Heere en in uw heilige naam. Heere, we bidden van u dat u wilt gedenken aan ons land en volk. Wanneer we de berichtgevingen wat volgen, lezen we dagelijks en dan horen we dagelijks van allerlei zaken en van allerlei ontwikkelingen die ons bedroefd moeten stemmen, omdat de afbuiging van uw woord zo duidelijk aan de orde is en omdat het veelal nog glad gestreken wordt, ook op allerlei manieren. Heere, wij bidden van u, laten wij onze knieën maar mogen buigen en wilt u geven, Heere, dat er bij vorstenhuis en bij volk en ook bij alle die over ons gesteld zijn, er mag komen een terugkeer tot u, de levende en waarachtige God, om het volk voor te gaan op uw wegen en smekend om uw onmisbare zegen. Heere, wij bidden u dat u overal wilt zijn waar zorg en nood aan de orde is. We denken ook aan de slachtoffers van de vijandelijkheden rond Georgië. Wat is er veel aan de orde? Wat zijn er veel mensen die lege plaatsen kennen door het oorlogsgeweld? Wij bidden u dat u hen sterken en troosten wilt. En dat u wilt geven dat er vrede mag komen en ook een rechtvaardige oplossing van de conflicten die aan de orde zijn. Ook in deze dingen hebt u maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. En de dichter van Psalm 46 zegt het toch, dat u de oorlogen doet ophouden aan het einde der aarde. Heere, wij pleiten op uw eigen woord en we bidden u dat u ook daarin wilt zegenen. Ja, Heere, we bidden u, laten wij als belijders van uw naam de levensband met u mogen kennen en beoefenen. En later, gesterkt door het geloof en vervuld van de liefde, ook een levende hoop mogen zijn. Een hartelijke verwachting van uw grote toekomst. Want het laatste en het beslissende woord is toch niet aan de machten van deze wereld, maar aan de Heer Jezus Christus, de grote overwinnaar. Laten we daar in het geloof op mogen zien en laten we daarbij mogen leven. Wij bidden het van u in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen u ter inleiding op de prediking van Psalm 45, daarvan het tweede en het achtste vers. God, God, o held, uw zwaard en uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegerijk in uw heerlijkheid. En, in plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. En wat er dan verder volgt, Psalm 45, vers 2 en 8. Intussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Handelingen 28, daarvan het 29ste tot en met het 31ste vers. Handelingen 28, vers 29 tot en met 31. Wij lezen daar Gods woord als volgt. En toen hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebben onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Na het armen van de preek zingen wij Psalm 138, vers 4. Geliefde gemeente, wanneer iemand een spannend boek leest, dan rijst onder het lezen vaak de vraag: hoe loopt het af? Hoe zal het gaan met de hoofdpersoon uit het verhaal? En hoe zullen bepaalde gebeurtenissen tot ontknoping komen? Soms blijft de spanning erin tot de laatste bladzijde toe, zodat je pas op het allerlaatste moment weet hoe het in dat boek afloopt. Wie het gespannen leest, leeft mee met de gebeurtenissen en hoopt op een goede afloop. Overigens wordt er ook nog wel eens bezwaar gemaakt tegen een altijd goede afloop, want zo zegt men, dat is niet levensecht. Zo gaat het in de praktijk ook niet altijd. Gemeente, ook vanavond slaan wij een boek op. Het is niet een verhaal dat aan menselijke fantasie ontsproten is, maar het is pure werkelijkheid en meer nog, het brengt ons goddelijke openbaring. U weet, de handelingen der apostelen, een minder gelukkige aanduiding van dit Bijbelboek, laten ons een en ander horen over de voortgang van het evangelie, maar ook over diverse tegenslagen die geïncasseerd moeten worden. Je houdt er de adem bij in, hoe moet dat toch aflopen? Nu, op deze vraag krijgen wij vanavond antwoord, althans voor een gedeelte. Nee, wij horen er niet zoveel over hoe het met Paulus afloopt. Maar we horen wel hoe het met de evangelieverkondiging afloopt. Die wordt niet aan banden gelegd, al is de dienaar van het evangelie in banden, maar die vindt voortgang. Die prediking gaat voort met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Dat is het slotwoord van dit Bijbelboek, onverhinderd. Een veelzeggend slotwoord. Het is met recht een happy end, een gelukkig einde. En deze goede afloop is in dit geval levensecht bij uitstek, want het tekent ons de macht van de levende Heer Jezus Christus en van zijn evangeliewoord. En als we deze koning lief hebben en we voor zijn woord hebben leren buigen, dan zullen wij alleen maar blij zijn over het slot van het boek Handelingen. De hoofdgedachte van de preek luidt: het evangelie in Rome. En we letten op een drietal dingen. Ten eerste, het evangelie maakt scheiding. Ten tweede, het evangelie wordt toch gebracht. En ten derde, het evangelie vindt voortgang. Dus het evangelie in Rome. Het evangelie maakt scheiding. Het wordt toch gepredikt en het vindt voortgang. In de eerste plaats, het evangelie maakt scheiding. De apostel Paulus en zijn metgezellen hebben 3 maanden op het eiland Malta doorgebracht. Vanmorgen hoorden wij een en ander daarover. En dan wordt de reis ondernomen richting Italië. Het schip doet een aantal stops onderweg. En wanneer het in de nabijheid van Rome gekomen is, zijn er broeders die Paulus tegemoet komen. Bij deze gelegenheid dankt de apostel God en grijpt hij moed. En weldra is het zover, Paulus komt met zijn reisgenoten in Rome aan. De gezant van de koning in de stad van de keizer. Is dat een soort triomftocht? Het lijkt er niet op. Hij heeft er ternauwernood het leven van afgebracht en zijn toekomst is hoogst onzeker. Het evangelie ligt in handen van de mens die niet eens kan gaan en staan waar hij wil. Er is een soldaat die hem constant bewaakt. Het ziet er dus niet erg hoopvol uit. Er zijn ogenschijnlijk andere machten die het leven beheersen. De kans dat het evangelie terrein zal winnen is echt niet groot. Is er na bijna 20 eeuwen zoveel veranderd? Ook nu heeft het woord niet of nauwelijks invloed op de grote massa. Men heeft het christendom als een gepasseerd station achter zich gelaten, of men heeft er zelfs nooit iets mee gehad. De mensen die serieus bij het woord van God leven, vormen een minderheid. Hoeveel mensen gaan er nou nog met een zekere regelmaat naar de kerk? O ja, hier op Flakkee valt het betrekkelijk mee, en op de Veluwe, en nog in andere gedeelten van wat men dan wel aanduidt als de Bijbelbelt, daar gaat het heel aardig met de kerkgang. Daar zijn concentraties van kerkgemeenschappen en van christenen. Maar als je een stad neemt als Almere bijvoorbeeld, daar gaat volgens de statistieken nog maar 0,5% naar de kerk. Ik wil dus vragen, jonge mensen, hoe is dat bij jullie op school of op de opleiding? Op sommige christelijke scholen zal het meevallen. Maar er zijn toch ook situaties dat het een kleine minderheid is die naar de kerk gaat om over een tweemalige kerkgang dan nog maar te zwijgen. Je moet het eens eerlijk zeggen, durf jij daarvoor uit te komen tegenover die vrienden, de studiegenoten, de klasgenoten? Of duik je liever onder, omdat het in die ogen van die anderen een klein beetje gek staat? Zo moet het natuurlijk niet. Nogmaals, de secularisatie, de verwereldlijking is groot. Ook onder degenen die belijdenis des geloofs hebben afgelegd, zijn er vaak maar weinigen die openlijk voor de naam van de Here uitkomen. En zo zijn er ook mensen die nog met een los vast draadje aan de kerk verbonden zijn, welke kerk ook. En ook mensen die korter of langer geleden de kerk verlaten hebben. En daarnaast is er natuurlijk ook een groot aantal islamieten in ons land gekomen. Het is al met al geen rooskleurig beeld. En in zo'n situatie staan wij vandaag aan de dag met het heilig evangelie. En soms kan de vraag ons aanvliegen, waar zijn we mee bezig? Is dat nou niet allemaal verloren tijd, verloren energie? Kijk, als Paulus nou alleen op de omstandigheden gelet had, dan zou hij hetzelfde gezegd hebben. En dan zou hij zich misschien wel in zelfbeklag hebben opgesloten. Het zou door hem heen gegaan zijn, een mooie gezant van de koning der koningen, een ambassadeur in boeien die bewaakt wordt door een soldaat. En die moet dan de wereld voor zijn koning veroveren. En dan, wat er tegenop komt, niet alleen van de kant van de wereld, maar ook van de kant van godsdienstige mensen. Want de Joden die in Rome wonen, zijn nieuwsgierig geworden naar wat Paulus nou eigenlijk te vertellen heeft. En dan komt er een gelegenheid voor Paulus om verantwoording af te leggen. Heel de lange dag spreekt hij met hen aan de hand van de wet van Mozes en de profeten over het koninkrijk van God en het geloof in Christus. Dat is altijd weer het eerste adres waar Paulus zijn boodschap, of beter gezegd de boodschap van de Here aan kwijt wil, de volksgenoten van hem, de Joden. En de apostel doet dat hartelijk en liefdevol. Paulus vertoont hierin de gestalte van de heiland, die ook tot zijn volk gekomen is met de bewogenheid over hen als over schapen die geen herder hebben. Paulus verkondigt hun Jezus Christus als de deur, als de enige toegang tot het koninkrijk van God. Wat een wonder van genade. De toegang tot het aardse paradijs door eigen schuld naar recht gesloten en ontoegankelijk voor welk mens ook. En nu in Christus het hemelse paradijs geopend, zelfs voor de grootste der zondaren. Dat wordt aan deze Joden voorgehouden door de apostel op een krachtige en klemmende wijze. En dan valt er een scheiding. Sommigen laten zich overtuigen, anderen niet. Het staat in vers 24. Sommigen leren vallen voor het woord en voor Christus. En bij anderen komt de bittere vijandschap openbaar. Al twistende onder elkaar gaan de Joden weg. Je ziet het in gedachten gewoon gebeuren hoe die Joden uiteengaan, rumoerig en opgewonden zoals dat volkje zijn kan. En weet u wat dit alles zo intriest maakt? Dit, dat het verzet het felst is van de kant van de Joden. Van mensen die beter konden weten. En daarom citeert Paulus ook dat ontzettende woord uit de profetie van Jesaja: met het gehoor zult u horen en het beslist niet begrijpen, niet verstaan. En ziende zult u zien en het beslist niet opmerken. En zien we dat ook nu niet telkens gebeuren? Er zijn mensen die door het woord worden overwonnen. En er zijn er die zich verharden. Mensen die tot het geloof komen en mensen die in hun ongeloof voortleven. Dat is altijd weer merkwaardig. De een eet het woord op als honing en de ander spuwt het uit als vergif. Rondom de gekruisigde Heere Christus blijken alle eeuwen door de wegen uiteen te gaan. De oude Simeon heeft het al gesproken. Voor de een is Christus tot een val en voor de ander tot een opstanding. De een leert zich onderwerpen aan het woord met een hart dat door de Heere gewillig gemaakt is. En de ander verhardt zich tegen het woord. En voor die boosaardige keus draagt de mens zelf de volle verantwoordelijkheid. Het woord van de Heere maakt scheiding. Ook heden ten dagen nog. Voor de een is het een reuken des levens ten leven. Voor de ander een reuken des doods ten dode. We worden door het evangelie verbroken of we worden eronder verhard. En de laatste uitwerking valt niet aan het evangelie als zodanig te verwijten, want dat is naar zijn aard en wezen juist de boodschap van redding, maar dat is te wijten aan de vijandschap van het menselijk hart. Wie niet voor dat woord waar God ons eeuwig heil mee op het oog heeft leert bukken, die zal zich aan het woord stoten, ja, die zal daar een dodelijke val over maken. Datzelfde verzet als bij die Joden toen en daar, dat kan ook leven bij kerkmensen hier en nu. Ook wij horen het woord van God met als centrale inhoud Jezus Christus en die gekruisigd tegen de achtergrond van onze diepe val in het paradijs. Maar ook wij kunnen, net als die Joden, van tevoren onze stellingen al betrokken hebben en ons hart als het ware pantseren tegen de boodschap van God. Wij wijzen Christus hardgrondig af als profeet. Wij willen ons door hem niet laten onderwijzen, want dan moeten we met onze geestelijke blindheid en onkunde voor de dag komen. En wie doet dat nou graag? We wijzen hem af als priester. We schuilen niet achter zijn kruisoffer, want we weigeren pertinent als een doodschuldig zonder ons hoofd te buigen en uit genade te leven. En we wijzen hem af als koning, want we maken liever zelf de dienst in ons leven uit dan dat we hem gehoorzamen en volgen. En zo blijven wij maar al te graag zelf op de troon van ons leven zitten en soms nog onder een vrome schijn ook. Die Joden voor Paulus wisten, naar ze meenden, van het koninkrijk van God. Dat waren ze immers zelf. Zij wisten ook en geloofden in de komst van de beloofde Messias. Maar dat koninkrijk van God was wel naar hun smaak en snit. En van de Messias verwachten ze alleen maar dat hij de kroon op hun werk zou zetten en dat hij hun krachten zou bundelen en dat hij zich aan het hoofd van hen zou stellen bij de vernietiging en de onderwerping van al hun vijanden. En dan komt Paulus een koninkrijk van God verkondigen en betuigen waar zij en waar wij allen van huis uit buiten staan, zelfs al zijn we naar het vlees kinderen van Abraham en dragers van de belofte aan Abraham, een koninkrijk waar je alleen door een waar geloof in Christus deel aan krijgt. En wat zegt Paulus dan tot de Joden die zich verzetten tegen het evangelie? Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en die zullen horen. Laten wij, als we nog in verzet, misschien in vroom verzet leven, toch voor de Here capituleren. Laten wij toch de wapens bij hem leren inleveren. Want zonder wedergeboorte, zonder bekering en geloofsovergave, zullen anderen ons voorgaan in het koninkrijk van God. Dat wordt in dit gedeelte wel goed duidelijk. Dit was onze eerste gedachte. Het evangelie maakt scheiding. In de tweede plaats horen we, het evangelie wordt toch gepredikt. Wij zouden geneigd zijn om, wanneer het evangelie zoveel tegenstand ontmoet en zoveel onderlinge onenigheid oproept, te zeggen: Paulus, je kunt er nou maar beter mee ophouden. Nu heeft het zoveel moeite gekost het evangelie naar Rome te krijgen en nu willen ze in Rome op enkelingen na en niet eens en niet eens van horen. In zo'n redenering zit natuurlijk een groot brok onbillijkheid. Want ook die enkelingen, die zijn heus wel van betekenis voor God en voor Paulus. Trouwens, deze redenering is toch al fout. Al is het wel de trant waarin we dikwijls redeneren bij het werk in Gods koninkrijk. Meermalen met die spottende collega's gesproken, maar hun onverschilligheid en hun hatelijkheid is gewoonweg niet te doorbreken. Al zo vaak als ambtsdragers een bepaald gezin bezocht en gewezen op hun verantwoordelijkheid, maar er verandert niets ten goede. Wat heeft het voor zin en wat haalt ons bezig zijn uit? Zo doet Paulus niet. De apostel gaat gewoon door. Hij heeft huisarrest, dus hij kan de straat niet op, anders zou hij dat zeker doen. Nu moeten de mensen zelf maar naar hem toekomen en dat doen ze zo waar nog ook. Het zal wel een bond gezelschap zijn. Ouderen en jongeren, aanzienlijke en eenvoudige, heilbegerige en nieuwsgierige. Al deze dingen maken voor Paulus verder geen verschil, hoe gevarieerd de mensen en hoe uiteenlopend hun omstandigheden ook zijn, zij hebben allen hetzelfde nodig op reis naar de eeuwigheid. Paulus is bewogen. Hij ziet hun gemeenschappelijke nood. Zij hebben namelijk allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar ook voor hen geldt wanneer zij tot een waar geloof komen en ze worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. En zo heeft Paulus voor al die verschillende mensen uiteindelijk maar één boodschap. De tekst zegt het, predikende het koninkrijk van God en lerende van de Heer Jezus Christus. Prediken. Het grondwoord wijst op het werk van een heraut. Een heraut die voor de koning uitgaat en die zijn komst proclameert en zijn woord brengt. Nu, zo maken de gezanten van de grote koning met luide stem zijn bevelen bekend. Ieder moet het horen en ieder moet het weten. Daar zit Paulus. In een gehuurde woning onder bewaking van een soldaat. Laten we maar eerlijk zeggen, dat valt niet mee. En toch, het evangelie wordt gepredikt. Paulus doet het werk van een heraut. Hij behartigt de belangen van het koninkrijk van God. Dat is een woord dat hier ook staat. Het is een bekende uitdrukking uit het Nieuwe Testament. Het koninkrijk van God. Wat is dat? Is dat hemel en aarde? Alles wat onze ogen zien, plus nog een heleboel daarbij? Ja en nee. Stellig geeft de Bijbel ons aanleiding om te spreken over Gods koninkrijk dat over alles gaat. Niets onttrekt zich aan zijn machtige heerschappij. Maar daar gaat het hier niet over. Hier wordt gedoeld op dat koninkrijk waar God gewillig gediend wordt. Lang niet alles op deze wereld eert en dient hem. Er is immers een breuk gekomen door de zonde. Hier op aarde regeert de overste der wereld, de Satan, uiteraard voor zover God hem zijn gang laat gaan. En nu is in Christus het koninkrijk van God in onze opstandige wereld binnengetreden, dat rijk waarin God niet alleen koning is en blijft, maar ook als koning erkend wordt en waar de gehoorzaamheid aan die koning weer vrede en vreugde in het hart geeft. Christus is gekomen om het verloren terrein terug te winnen en om hier op aarde onderdanen te werven voor zijn koninkrijk, om zijn genadeheerschappij op te richten. Dat stuit op tegenstand. Dat roept verzet op. De duivel laat zich maar niet aan de kant schuiven. En hij geeft zijn gebied niet zomaar prijs. En eerlijk is eerlijk, er zijn geen mensen die eigener beweging staan te popelen om onderdanen van God en van Jezus Christus te worden. Er schuilen in een mensenhart heel wat haarden van verzet. Laten we dat niet ontkennen en ook niet verzwakken. En hoe moet die tegenstand nu overwonnen worden? Moet daar geweld aan te pas komen? Geen menselijk geweld, maar de kracht van het woord van God. De Heere is zo'n wonderlijke koning dat hij ons overwint door de kracht van zijn woord en geest. En hij laat zijn koningschap uitroepen in mensenlevens. En hij bewerkt daarmee dat mensen zelf van de troon afgaan en dat ze onder zijn genadeheerschappij zich gaan buigen. Dat is het centrale van alle arbeid in Gods koninkrijk, dat Christus wordt uitgeroepen als koning en dat mensen bewogen worden om voor hem te buigen. En dat is een wonder dat ook telkens nog gebeurt. Geliefden, hebben wij vertrouwen in de kracht van het woord? Hebben wij, dat is een vraag met absolute voorrang, hebben wij zelf al voor die koning gebogen? Zijn wij met de smeking om genade aan zijn voeten terechtgekomen? Dat is nodig, want we worden niet automatisch onderdanen van deze koning. Het is zo dat we in zijn koninkrijk zelfs niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En die wedergeboorte is gelukkig mogelijk, omdat het woord van deze koning zo machtig is. Het leven van Paulus is daar toch zeker zelf een duidelijk bewijs van. Eenmaal was Paulus een grote tegenstander. Je kon zo'n fel mannetje niet bedenken als Paulus was. Maar hij is door dat woord van de koning volledig overwonnen. We kunnen wel zeggen, hij is er door ingewonnen. Die vervolger van eertijds is de volgeling van nu. En hij mag nu als apostel dat woord zelf verkondigen. Er staat immers, predikende het koninkrijk van God en lerende van de Heer Jezus Christus. Leren, dat is een woord dat voor velen een onprettige klank heeft. Onze jongens en meisjes, ja, ik ken ze hier natuurlijk over het algemeen niet zo goed, maar ik denk dat het hier niet zoveel zal zijn als op andere plaatsen, en dat ze soms toch wel eens zeggen, ik moet zoveel leren. En dat is ook zo. Nu even vakantie houden, ook eventjes niet aan het leren denken, prima allemaal, maar straks, dan komt het leren toch weer aan de orde. En allicht moet je dan weer iets overwinnen om opnieuw aan de slag te gaan. Trouwens, daar kan ik er wel aan toevoegen, leer en leren is in de kerk over het algemeen ook niet zo populair. Er zijn mensen die zeggen, och, die leer die is niet zo belangrijk, het gaat er maar om hoe een mens leeft. En leerdiensten, dus diensten waarin de leer, de christelijke leer, alle aandacht krijgt, die staan niet zo geweldig hoog genoteerd, vrees ik. Met name bij de catechismusprediking laten in tal van gemeenten sommige verstek gaan, al verzeker ik me onder andere van Middelharnis betere dingen, maar er is toch een tendens in die richting. Maar het is wel een goede zaak om trouw aanwezig te zijn in welke plaats ook, daar waar de Heere ons wil leren, wil onderwijzen. Bij die leer, ook bij die catechismusprediking, gaat het allermeest om Jezus Christus en om zijn werk tot heil van zondaren. Paulus leert aangaande de Heere Jezus Christus. Blijkbaar hoort het onderwijzen en er Gods bedoeling bij. Daar moet ook in het koninkrijk van God iets geleerd worden. Geleerd aangaande de Heere Jezus Christus, zo staat er. Laat die namen maar eens op u inwerken. Jezus is de Heere. Opmerkelijk, Rome was de stad waar de wereldlijke machthebber zetelde, namelijk de Romeinse keizer. Die keizer was de Curios, dat wil zeggen de heer of heerser. Maar Paulus, de gezant van Christus, verkondigt de Curios als de heerser van de wereld. De Heere die zondaren tot zijn eigendom maakt. De gebieder en koning die zeggenschap heeft over ons leven. En zijn naam is Jezus, zaligmaker. Zijn bloed is het enige geneesmiddel tegen de dodelijke kwaal van de zonde. Er is bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden. En hij heet Christus, gezalfde. Hij is met de Heilige Geest gezalfd om profeet, priester en koning te zijn. Dat moet geleerd worden. Daar moeten wij in onderwezen worden, zodat het doordringt tot in ons hoofd en binnendringt in ons hart. Hoe Christus die zaligheid heeft verdiend door zijn bitter lijden en sterven. En hoe hij die zaligheid ook toepast door de kracht van zijn Heilige Geest. Daar is zoveel te leren. Je raakt daar nooit in uitgestudeerd. Dit onderwijs is van levensbelang. Paulus had het eerst zelf leren verstaan. En ook nu geldt dat wij om onderwijs te kunnen geven, eerst onderwijs moeten ontvangen. Dat we leerling moeten worden en zelf aan de voeten van de Heere Jezus moeten zitten, zoals eenmaal een Maria aan zijn voeten zat om zich door hem te laten onderwijzen. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Elke dag maar weer vragen, laat uw geest mijn ware wijsheid leren. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Nu, dit waren twee gedachten. Het evangelie maakt scheiding. Het evangelie wordt toch gepredikt. En wij horen in de derde plaats, het evangelie vindt voortgang. We lezen nog een keer vers 31. Predikende het koninkrijk van God en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Hoort u dat, met alle vrijmoedigheid? Daar kijken we van op. Heel de Joodse wereld heeft zich altijd en overal tegen het evangelie verzet. Heel de heidense wereld heeft Paulus gedreigd en vervolgd. Hij zit nog in arrest. Paulus, zou je nou maar niet liever wat voorzichtiger zijn? Je kunt de boodschap van de Heere Jezus toch wel uitdragen door je houding bijvoorbeeld, zonder woorden. Al dat openlijke, dat is toch nergens voor nodig. Nee, vertelt Lucas, met alle vrijmoedigheid. En dat is geen kwestie van durf of van karakter. Dat is het werk van de Heilige Geest die vrijmoedig maakt in de geloofsbeleving, maar ook vrijmoedig maakt in het getuigenis daarbuiten. Door niets en niemand is Paulus in dit heerlijke werk te bedwingen of tegen te houden. Zijn mond is niet te snoeren. Het is zoals dat in Psalm 51 gezongen wordt. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. En waar blijven wij nu? Als kerkleden, als ambtsdragers? Staan we niet een beetje beschaamd? Of durven we altijd en overal zo vrijmoedig te spreken van de Heere? Ik vrees dat nog maar al te vaak de mensenvrees ons parten speelt en dat we daarom telkens weer reden hebben om ons voor de Heere te schamen, ook als we de Heere door genade kennen en lief hebben. Ja, juist dan. En waarom nou eigenlijk? De wereld schaamt zich geen ogenblik voor haar koning. Of maakt u dat nou wel eens mee, dat de vaste bezoekers van Schouwburg en Bioscoop, of de fans van de Europese kampioenschappen of van de Tour de France, of de jongeren die naar houseparties gaan en noem maar meer van dat soort dingen op, maakt u het wel eens mee dat ze zich hiervoor generen? Nee, toch zeker? Deze mensen komen er openlijk en onbevangen vooruit welke koning zij dienen. En zouden wij dan camoufleren dat we naar Gods woord begeren te leven? Als wij door genade kinderen van het koninkrijk mogen zijn, en we hebben het recht niet om het niet te zijn, moeten wij dan maar als een soort onderduikers door de wereld gaan? Maar Gods koninkrijk is heus geen verdacht zaakje. Dat is niet iets dat geen toekomst heeft. O bidde Heere, dat een vrijmoedige geest u ondersteunt en ook mij ondersteunt. Predikende en lerende met alle vrijmoedigheid, onverhinderd, zo voegt Lucas er aan toe. O zeker, er zijn Joden die ijveren voor de wetten die het evangelie tegenstaan. En er zijn heidenen die niets van het evangelie begrijpen en er ook niets van moeten hebben. En er is een keizer op de troon die berucht is om zijn bloeddorstigheid en die straks de christenen te vuur en te zwaard zal vervolgen. En de boodschapper van het evangelie kan geen stap verzetten zonder toestemming. En toch, onverhinderd, zonder belemmering. Hier horen we van een verrassende voortgang van het evangelie. En weet u, dat valt nou vooral op wanneer wij het begin van het evangelie naar Lucas vergelijken met het einde van dit tweede boek van Lucas. In Lucas 2 lezen wij van het bevel van keizer Augustus. Rome geeft de toon aan en de keizer heeft het voor het zeggen. En zijn registratiebevel heeft eraan meegewerkt dat in de kerstnacht de Heer Jezus geboren wordt. Lucas eindigt zijn tweede boek, het boek Handelingen, met het woord onverhinderd. Met andere woorden, deze evangelist begon met het bevel van de keizer, maar hij eindigt met het evangelie van de koning, onverhinderd. Ach, hoe zou het ook anders kunnen? Niet als je het van de mens uit bekijkt, dan is er genoeg dat somber kan stemmen. Maar wel als je het van God uit bekijkt, dan is er veel dat ons blij stemt. We zien hier duidelijk het werk van God, van de drie enige God. Van de Vader, die zichzelf een gemeente heeft uitverkoren tot het eeuwige leven. Van de Zoon, die deze gemeente gekocht heeft met zijn bloed. En we zien ook duidelijk het werk van de Geest, de Heilige Geest, die niet zal rusten tot heel deze gemeente vergaderd is. Het is overigens opvallend dat dit Bijbelboek zo abrupt afbreekt bij het woordje onverhinderd. Wij zouden allicht nog iets hebben willen horen over de afloop van het proces tegen Paulus. Maar onze aandacht wordt afgetrokken van de mens Paulus en gericht op de voortgang van het evangelie. Geen mens ter wereld zal de voortgang van het evangelie belemmeren. Wie kan het zonlicht tegenhouden? Wie kan de wolken verhinderen om regen uit te storten? En zo zal ook niets en niemand het evangelie stuiten in zijn loop naar de einde der aarde, ook naar onze lage landen aan de zee, en prijzen de Heere maar voor. Terecht is opgemerkt dat dit een woord is dat niet alleen van verrassende voortgang spreekt, maar dat ook vol blijde bemoediging is voor allen die deze koning kennen. Hij beschikt over machten en mogelijkheden. Hij bestuurt wegen en winden. Hij regeert handen, hoofden en harten. En het loopt uit op het woord onverhinderd. En ook al maken dan wereldwijde tegenkrachten zich sterk, en al is de islam wel degelijk een vijand van het christelijk geloof, door de wereld gaat een woord en het werkt door. Ook al worden er boodschappers van het evangelie gevangen gezet en gemarteld en gedood, waar we telkens van lezen en met welke mensen en situaties we ook meeleven naar de koop, toch zal het evangelie blijven doorklinken over de hele aarde en doordringen in vele harten. Want het is het woord van Christus en van hem zingt de psalmdichter: van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Dat evangelie van het kruis gaat vol glorie voort tot de einde van de aarde. Dat is een boodschap van troostende triomf. Christus, de ruiter op het witte paard, rijdt voort, overwinnende en opdat hij overwon. En daarom moet u goed beseffen wat u doet als u zich tegen dit evangelie innerlijk blijft verzetten. Als u de boodschap misschien niet openlijk tegenspreekt, maar wel innerlijk u er tegen schrap zet. U zult het dan verliezen. U hebt het al verloren. U zult ervoor moeten buigen of anders zult u zich te pletter stoten. Onverhinderd. Bij dit woord mag de gemeente van Christus vertroost worden. Dat geldt ook in deze tijd, waarin al het een en ander van de grote afval openbaar komt. Kerken worden veelal leger, maar zijn huis wordt vol. En dan zou de vijandschap van de hel nog verder losbreken dan het geval is. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Maar nu hoor ik in gedachten iemand een klacht uitspreken. Iemand zegt, dat geloof ik nou allemaal. En ik ben er vast van overtuigd dat God zijn kerk in stand houdt. En dat hij zijn genadewerk in een zondaarshart voortzet. Maar ben ik daar nu het voorwerp van? Is dat werk er nu ook in mij? Want ik lees hier wel van een onverhinderde voortgang. Maar ik stuit juist op zoveel belemmering en zoveel weerstand in mijn eigen hart. Bent u dat die zo klaagt? Is dat het stil verdriet van jouw hart misschien, jongeren? Dan hebt u het best moeilijk ermee dat er nog zoveel verzet in u leeft. U voelt dat de zonde iets bitters is en dat de zonde scheiding maakt tussen God en u. En met die droefheid over de zonde gaat samen een heimwee naar God, naar de levende God. O, hoor dan toch, ik mag u de Heer Jezus Christus verkondigen. Hij is de weg tot God. En u heeft Christus zijn Heilige Geest gezonden om u op die weg te brengen. En die geest bewerkt ons hart zo dat we geen rust kunnen vinden buiten God. Die geest gaat ons trekken met liefdekoorden, zodat wij uit het moeras van onze zonde getrokken worden tot de Heer Jezus Christus. Onverhinderd, dat geldt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hier is troost, ook voor u die denkt, hoe zal het met mij nog eens aflopen? Als ik toch zie wat er in mijn leven allemaal tegenop komt. Bestrijding en aanvechting van buiten, twijfel en ongeloof van binnen. Kan dat wel van de Heere zijn? En ben ik niet zelf begonnen? Hier staat, onverhinderd. Niets zal dat werk van God kunnen breken. Want hoe zegt de schrift het ook weer? Door de hand van Christus, de koning van de kerk, zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgang vinden. Christus gaf voor zijn kerk zijn leven. En nu staat er met onuitwisbaar schrift in het testament van de strijdende kerk geschreven: ik, Christus, geef u het eeuwige leven. U zult niet verloren gaan. Niemand zal u uit mijn hand rukken. Het laatste en het beslissende woord is niet aan de strijd, maar aan de overwinning, aan de overwinnaar. Onverhinderd, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Amen. willen samen de Heere danken en bidden. Dankens en dienenswaardig God in de hemel, tot u komen we aan het einde van beide diensten van deze zondag. En we doen dat met oprechte dankzegging. Niet alleen dat we elkaar hier mochten ontmoeten, zeker een voorrecht, maar bovenal dat u tot ons kwam met uw boodschap en dat u ons wilde ontmoeten bij dat woord van zonde en genade. Heren, we bidden van u, laat het inhaken in onze harten en kracht doen in ons leven. Laten wij ervan doordrongen zijn dat u die machtige God bent, die alle eeuwen door uw woord doet verkondigen. Al is het in het ene tijdperk meer in het ene deel van de wereld en in een andere periode in een ander deel. Uw woord wordt gebracht en uw woord vertoont ook kracht. Dat hebt u beloofd en dat maakt u ook telkens waar, ook in de tijd waarin wij leven. Heren, laten we daarop mogen zien. En niet op de tegenkrachten om ons heen, die ook sterk en vele zijn, waardoor vele andere wegen kiezen. Maar laten wij er oog voor hebben dat u die machtige God bent, die instaat voor uw kerk en voor uw werk. Heren, we bidden van u, laat dat werk ook in onze harten gevonden worden. En laat het door u in stand gehouden, versterkt worden. En geef, Heren, dat uw kinderen het mogen betuigen, het mogen zingen, al is het bij tijden door tranen heen. De Heere is zo getrouw als sterk en hij zal zijn werk voor mij voleinden. Nee, dan kan dat nooit in een triomfantelijke toonzetting zijn, want er is niets van de mens bij. Dan mag met dat vaste geloof tegelijk samengaan dat hartelijke smeekgebed. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. En Heere, zo dragen we ook deze gemeente hartelijk aan u op. Wilt u, zij met de broeders, ambtsdragers, wilt u hen sterken tot hun taak, als ouderling, als diaken? Wilt gij uw dienaar ook sterken tot de ambtelijke arbeid? Morgen alweer een begrafenis na een vakantieperiode. Laat hij het ondervinden dat u Israëls God bent die krachten geeft, van wie uw volk zijn sterkte heeft en... Wilt u ook zijn vrouw gedenken en het gezin? We dragen hen alle aan u op, Heren. Wij bidden van u dat u ook in deze gemeente uw zegen wilt schenken. Dat wij allen hoofd voor hoofd mogen beseffen wat een voorrecht het is, maar ook wat een verantwoordelijkheid het is om samen gemeente te zijn die naar u genoemd is, o Heere Jezus Christus, opdat we zo op de goede wijze onze plaats innemen en onze roeping vervullen. En opdat ook alles wat daar als belemmerende factoren zou kunnen werken en mogelijk ook werkt, zou worden weggenomen en tegengestaan. En opdat de werking van uw geest rijkelijk openbaar mag komen. Heren, we bidden van u, ontferm u zo over ons allen tezamen. Ook wanneer onze wegen weer uiteengaan, neem ons allen onder uw hoede en voor uw rekening. En hoor ons in de naam van de Heer Jezus Christus, de Zoon van uw liefde. Amen. Wij zingen als onze slotzang van Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En wat er verder volgt, Psalm 22, vers 14. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.